Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we zingen uit de 48e psalm, daarvan het eerste vers. De Heere is groot, elk zing zijn lof in Salem, stad en tempelhof. Psalm 48, vers 1. Doen wij nu met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen. Laten we in antwoord daarop zingen uit de 132e psalm, daarvan het 5e en het 9e vers. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan en bidden voor zijn voetbank aan het 5e en ook het 9e vers van psalm 132. Vervolgens is de schriftlezing allereerst uit het Oude Testament, uit het boek van de profeet Maleachi, het 3e hoofdstuk, vers 1 tot en met 6. Vervolgens uit het Nieuwe Testament, Johannes 2, vers 13 tot en met 25. Dus de schriftlezing Maleachi 3, vers 1 tot en met 6 en Johannes 2, vers 13 tot en met 25.
Ik geloof in God de Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snel ik zal tot zijn tempel komen die Heere, die gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Maar wie zal de dag zijner toekomst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als een vuur van een goudsmid en als zeep der vollers. Hij zal zitten, louterende en het zilver reinigende. En hij zal de kinderen van Levi reinigen. En hij zal hen doorlouteren als goud en als zilver. Dan zullen zij de Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem de Heere zoet wezen, als in de oude dagen en als in de vorige jaren. En ik zal tot de lieden ten oordeel naderen. En ik zal een snel getuige zijn tegen de tovenaars en tegen de overspelers, en tegen degenen die valselijk zweren, en tegen degenen die het loon des dagloners met geweld inhouden, die de weduwe en de wees en de vreemdeling het recht verkeren, en mij niet vrezen, zegt de Heere der Heerscharen, want ik, de Heere, worde niet veranderd, Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. En het Pascha der Joden was nabij, en Jezus ging op naar Jeruzalem. En hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten, en de wisselaars daar zittende. En een gezel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef hij hen allen uit de tempel, ook de schapen en de ossen, en het geld der wisselaars stortte hij uit en keerde de tafels om. En hij zeide tot degenen die de duiven verkochten, neemt deze dingen van hier weg, maak niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem, wat teken toont gij ons, dat gij deze dingen doet? Jezus antwoordende en zeide tot hen, breek deze tempel, en in 3 dagen zal ik denzelve oprichten. De Joden zeiden dan, 46 jaren is over deze tempel gebouwd, en gij, zult gij die in 3 dagen oprichten? Maar hij zeide dit van de tempel zijns lichaams. Daarom als hij opgestaan was van de doden, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had, en zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen allen kende, en omdat hij niet van noden had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was.
De tekst voor deze middag en avond vindt u in het tweede gedeelte dat u is voorgelezen, Johannes 2, en daarvan de tweede helft van vers 17, vers 17b, waar het aangehaald wordt een woord uit Psalm 69, 17b. De ijver van uw huis heeft mij verslonden. Laten wij nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Wij willen daarin ook dankzegging doen dat de kleine Ezra thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Laten wij bidden. Uw gaven worden gevraagd voor de dienst aan de Heere. Wij zullen zingen uit de 69ste psalm, daarvan het 4e en het 14e vers, waar ook het tekstvers in voorkomt. Psalm 69, vers 4 en vers 14, en dien de Heere met uw gaven. Psalm 40, vers 4. Na het amen brandofferen. Nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, dat is Christus. Zie, ik kom om uw wil te doen. Psalm 40, vers 4. Na de verkondiging. Geliefde gemeente, we hebben uit het boek Maleachi een oude profetie gelezen die spreekt over twee engelen. Zie, ik zende mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Dat is Johannes de Doper die de weg vrij kwam maken, bereiden voor de komst van de Heer Jezus. En dan snel ik zal komen tot zijn tempel. Die Here die gij lieden zoekt. Dat is de Heer Jezus Christus. Aan de welke gij een lust hebt. Zie, hij komt. Zegt de Here der Heerscharen. Deze profetie over de komst van de Heer Jezus Christus tot zijn tempel moeten we in gedachten houden, als het ware in ons achterhoofd houden, als we luisteren naar het woord vanuit Johannes 2, waar Christus inderdaad komt tot zijn tempel. Hij komt, zegt Maleachi. Maar hij stelt daar een vraag bij. Wie zal bestaan als hij verschijnt? Wie zal stand houden? Komt hij dan tot een oordeel als hij naar de tempel komt? Nog niet. Ja, hij komt om te oordelen eenmaal. Maar, zegt Maleachi, hij komt eerst om te louteren, om te zuiveren. Hij komt met vuur zoals een smid het vuur gebruikt en hij gebruikt loog of zeep. Zoals het je bij het schoonmaken schoonmaakt, zuivert. Zo komt Christus tot zijn tempel. Niet als een revolutionair die als het ware alles op zijn kop gooit en een puinhoop achterlaat. Nee, hij komt als een reformator. Iemand die juist dat wat verbogen is, wat krom is, weer recht maakt. Om als het ware de dingen weer te herstellen. Zo komt Christus naar de tempel. Om een teken te geven over wat zijn werk op aarde inhoudt, wat zijn lijden op aarde inhoudt. Dat is het thema voor deze middag en avond. De tempel als teken van Christus werk. Twee gedachten daarbij. Dat is allereerst tempelreiniging en als tweede tempelwijding. Dus de tempel als teken van Christus werk. Tempelreiniging en tempelwijding. De tempel in Jeruzalem, daar gaat het dus om. En die tempel, ook al lag die aan de rand van de stad, dat is het centrum van bedrijvigheid. Dat waar alles in de stad Jeruzalem om moet draaien, zeker rondom het Pascha. En het is daar bij die tempel een drukte van belang. Je ziet daar de levieten en de priesters rondlopen in hun smetteloos witte gewaden. Je ziet daar mensen rondlopen met prachtige instrumenten, de tempelzangers die de psalmen van David tot eer van God zingen. Je ziet daar natuurlijk ook allerlei mensen die over het tempelplein lopen om te bidden, om te offeren. En er zitten daar ook in de pilarenrijen aan de zijkant van die tempelpleinen zitten daar schriftgeleerden gebogen over het woord van God. En u moet zich dat zo voorstellen, dat voor het tempelgebouw eerst een plein is met daarop het grote altaar en het koperen wasvat. Daar mochten alleen de priesters komen om te offeren. Maar daarvoor was nog een voorhof, daar konden alle Joden komen, daar konden de mensen komen met hun offergaven en die aanbieden aan de priesters en de levieten, zodat ze verderop geofferd zouden worden. Maar er was nog een voorhof, de eerste voorhof, die ook wel de voorhof der heidenen genoemd werd. En daar is het nog drukker dan op de rest van de tempel. Want we lazen dat het hier vol is met allerlei kraampjes, allerlei handelaren en allerlei beesten staan daar. Koeien, schapen, geiten, En ook tafels met allerlei munten en gewichten, tafels van geldwisselaars. En voordat we ons afvragen of dat nou goed is, of dat nou de bedoeling is, moeten we allereerst maar bedenken hoe nuttig het was dat al deze kramen hier stonden opgesteld. Want stelt u zich maar voor dat je in Galilea woont, in een stadje helemaal in het noorden van Israël. En in die tijd was lang niet iedereen meer boer of visserman. En je wil naar Jeruzalem om te offeren, dan zul je toch een offerdier moeten kopen. En natuurlijk kun je dan in de omgeving bij een lokale boer een lam kopen of een rund kopen. Maar als je die in het noorden van Galilea koopt, dan zul je met dat dier vanuit het noorden helemaal naar het zuiden, naar Jeruzalem moeten trekken. Laten we maar zeggen dat je vanuit hier of vanuit Noord-Nederland naar Zeeland zult moeten met een koe aan je hand. Dat is natuurlijk lang niet praktisch. Nee, wat is er nou handiger dan dat je eerst naar Jeruzalem kunt reizen en dan in Jeruzalem zo'n offerdier kunt kopen? En je kunt je wel voorstellen dat als er nou voor het hele land, voor alle Joden in Israël, offerdieren beschikbaar moesten zijn, ja, dat paste lang niet in de nauwe straatjes van Jeruzalem. En wat is nou praktischer dan dat je al die offerdieren en alles wat er verder nodig is voor de tempeldienst, dat je dat op die grote ruimte van die voorhof der heidenen uitstalt. En ja, ook die wisselaars waren nodig. Want stel je maar voor dat je een Jood was in de verstrooiing en je woonde in Klein-Azië of in een andere uithoek van het Romeinse Rijk. En je nam dus geld mee, het geld wat je daar gebruikt. En je kijkt eens naar die munt en je ziet daar de afbeelding van een heidense keizer op. Of misschien zelfs wel een afbeelding waar je liever helemaal niet naar kijkt. Ja, met zo'n munt kun je natuurlijk niet in de tempel aankomen. Kun je niet voor God verschijnen. Nee, zo'n munt moet je natuurlijk omwisselen voor een tempelmunt. Dus ook die wisselaars die daar zitten op dat plein van de tempel, ja, daar kun je eigenlijk niet zonder. En eerlijk is eerlijk, het is daar toch op dat tempelplein voor de dienst aan de Here. Het is toch bedoeld om de offerdienst zijn voortgang te laten hebben. En als je er zo van een afstandje naar zou staan kijken, dan zie je ook dat het daar bedrijvigheid is en een drukte van belang. Maar er gebeurt wat en je ziet op de achtergrond de altaren roken. Dienst aan God, toch? Nou, wat is nou het probleem wat hier aan de hand is? Nou, laten we ons dat dan maar voorstellen, dat inderdaad de Heer Jezus opgaat naar de tempel. Dat de Heer Jezus naar de tempel toe gaat. En als de Heer Jezus dan de tempel nadert, wat hoort hij dan? Nou, boven het gezang en het geklank van de psalmen die gezongen worden op het tempelplein, klinkt als het ware het geloei en het geblaat van deze beesten uit. En laten we die handelaren ons ook maar voorstellen zoals we dat nu op de markt tegenkomen. Het zal niet veel anders geweest zijn. Mensen met koopwaar die moesten betalen voor hun plekje. Mensen met koopwaar die er ook van af moesten om winst te kunnen maken. Nou, en daar staat er een met een kraam. Die heeft prachtige puntgave koeien in de aanbieding. Voor wie niet te beroerd is om voor de dienst aan de Here is diep in de buidel te tasten. En daar verderop staat er iemand die verkoopt duiven. En hij weet, mijn klantenkring, dat is naar de wet van Mozes, zijn dat de mensen die te arm zijn om andere offers te kopen. Die kunnen dat kleine offer van 2 duiven kopen. Maar goed, de man is zakelijk. En hij weet ook dat die kring nog wel wat groter is dan de wet van Mozes toelaat. Want hij weet dat er genoeg mensen lopen die liever niet te veel eraan uitgeven. En die prima met het offer van de armen toe kunnen. Ook die kunnen bij deze man terecht. En daar staat nog iemand met een kraam. En hij heeft haast, want hij moet nog naar de andere markt. En hij moet eigenlijk nu van de meeste koopwaar af. En hij begint te roepen over dat marktplein. En hij roept 3 zondoffers, schuldoffers. De derde gratis. En daar is er iemand anders, die laat dat niet op zich zitten. En die begint ook te roepen, 2 dankoffers, tweede gratis. En begint u het nu te begrijpen. Wat er hier gebeurt met de offerdienst aan de Heer. Dat is een bespotting van de heiligheid van God. Een bespotting ook van de heiligheid van de dienst aan God. En als Christus dan naar de tempel komt, dan komt hij tot de tempel, maar om die tempel heen zit als het ware een commerciële schil van een markt, van koophandel. En als Christus het tempelplein op wil lopen, dan moet hij zich als het ware door de massa, door de beestenboel heen wringen. En nou zie je toch dat als Christus hier tot zijn tempel komt, dat hier 2 werelden als het ware frontaal op elkaar botsen. Die van het begeren van het vlees op zoek naar winst. En die van het begeren van de geest. Die van Christus het zoeken naar de eer van zijn vader. En de Heer Jezus die kwam graag in de tempel. Ik weet niet, jongens en meisjes, waar je vader en moeder je moeten zoeken als je kwijt bent. Of ze dan moeten zoeken bij de singels en de sloten van Urk. Of dat ze je moeten opzoeken bij de snoepwinkel. Toen Jozef en Maria de Heer Jezus kwijt waren, hebben ze gezocht totdat ze hem vonden. Hier, bij de tempel, in het huis van zijn vader, omdat hij wilde zijn in de dingen van zijn vader. De Heer Jezus had een bijzondere betrekking op de tempel van de Heer. Hij wist dat de Heer daar in het bijzonder wilde wonen en wilde werken. Dat de Heer zich al meer dan 1000 jaar aan deze plek verbonden had. We hebben erover gezongen. Hier zal ik wonen naar mijn lust, Psalm 132. God woonde in het heilige der heiligen. Dat werd vervuld door de heerlijkheid des Heeren. En ook het hart van de gelovigen kan toch hunkeren naar het huis van de Heere. Hoe branden mijn genegenheden om de voorhof van de Heere binnen te treden. En zo stapt Christus dus de voorhof van de tempel binnen. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Want hij wist dat in het bijzonder op deze plek de Heere wilde wonen onder zijn volk. De plek waar de Heere gediend wilde worden. De plek waar hij ook door zijn geest in het midden van zijn volk toen wilde werken. Daar werd zijn hart als het ware naartoe getrokken. En hoe is dat bij ons? Kun jij dat ook zeggen, dat er in je hart iets brandt van liefde tot de dienst aan de Heere? Ja, Ben je nou zo vanmiddag naar de kerk gekomen? Mocht ik in die heilige gebouwen de lieflijkheid van de Heer en zijn schone dienst aanschouwen? Verwachtingsvol. Omdat de kerk in het bijzonder de plek is waar hij door zijn geest wil werken. Of moet je zeggen, ja, het is bij mij eigenlijk net zoals hier in deze geschiedenis. Dat voordat ik goed en wel in de kerkbank zit, dat ik me dan als het ware ook moet wringen langs allerlei kraampjes in mijn hoofd. Voordat ik in de kerk zit, en terwijl dat ik in de kerk zit, als er uit het woord van God gelezen wordt, dan zit ik met dingen in mijn hoofd, met mijn bedrijf. Dan zit ik met mijn agenda in mijn hoofd. Met alles wat erin staat en nog in moet komen. Dan zit ik met zorg in mijn hoofd. Zorgen thuis. Dit of dat, laat me maar niet los. Ja, ik heb ijver voor vele dingen. Zozeer. Dat er geen plek meer is voor ijver van uw huis. De ijver van uw huis heeft mij verslonden. Met eerbied gesproken. Dat klinkt als het ware een van de meest innerlijke snaren van Christus ziel. Daar brandt een liefde voor de dienst aan de Heer. Want er is werkelijk geen seconde van het leven van de Heer Jezus voorbij gegaan. Of zijn hart was daar opgericht en werd daarna getrokken. Dat wil zeggen, zijn hele leven, wat hij ook deed, was altijd gericht op de eer van zijn Vader. Dat is als een spiegel om in te kijken. Een spiegel tot opwekking. Tot aansporing. Nee, niet om onszelf als het ware nog eens wat opgevroomd extra in te zetten voor de godsdienst. Niet om als het ware nog eens een tandje bij te gaan doen. Nee, een aansporing om werkelijk ons gehele hart te zetten op de dienst aan de Heer. Voeg geheel mijn hart te samen tot de vrees van uw naam. Dat is een spiegel. Ook tot ontdekking. Wat leeft er nou in ons hart? Wat brandt daar nou? Waar ijveren we voor? Ja, gewoon, waar gaat nou je tijd? Waar gaan je gedachten? Waar gaat je energie? Waar gaat je geld in zitten? En als we nu dan opnieuw die profetie van de profeet Maleachi in gedachten brengen. Dat die engel des verbonds, die middelaar van het verbond, de Heer Jezus Christus, komt tot zijn tempel. En als hij dan komt, wat treft hij aan? Als hij zo komt, brandend van ijver voor de dienst aan de Heer. Ja, wie zal bestaan als hij verschijnt? Als er zo een vuur in hem laait. En hij treft de tempel zo aan, dichtgeslipt bij de voordeur al. Dichtgeslipt met het begeren van het vlees. Dichtgeslipt met commercie. En het is van binnen. Ook met de offerdienst. Veel godsdienst zonder God. Wie zal bestaan? Als hij verschijnt. Laten we de lijn dan maar direct doortrekken. Naar ons hart. Wie zal bestaan? Als de Heere tot ons hart komt en aantreft wat erin zit. Wie zal bestaan? Als Christus komt tot zijn gemeente. Wat treft hij aan? Ja, dan gaan we de geschiedenis nog een beetje anders lezen en beluisteren. Met verwondering. Want nee, als Christus hier het tempelplein opkomt en hij raapt van de vloer touwtjes om daarvan een geesel te maken en hij drijft die kooplieden en die dieren eruit, dan is hij niet de Zoon van God bezig om zijn woede de vrije loop te laten gaan. Nee, hier is Christus, jawel, brandend van ijver, heilige toorn vervult hem. Maar hij tempert, hij houdt in. Want niet wordt hier de kooplui en de koopwaar meteen in de hel geworpen. En niet wordt hier meteen het oordeel voltrokken. Nee, Christus laat zien wat hij komt doen. Reinigen, zuiveren, heiligen. Daarom jaagt hij alles uit die tempel, wat er niet hoort. Alles wat er in de tempel staat, wat het zicht wegneemt op waar het om moet gaan in die tempel. Dat moet eruit. En wat is dat dan, waar het in de tempel om draait? Wat is het dan dat nooit en te nimmer buiten beeld mag raken? Een aanwijzing daarvoor vinden we in het 13e vers. Daar staat, dat het Pascha der Joden nabij was. Dat is de aanleiding waarom Christus getrokken wordt en gedreven wordt om naar de tempel te gaan. En jongens en meisjes, ik denk dat jullie wel weten wat er gebeurt bij het Pascha. Pascha, dat was het feest dat de Heer had ingesteld toen zijn volk Israël uit Egypte zou trekken. Dan moest er een lam geslacht worden. En het bloed van dat lam moest worden opgevangen in een schotel, in een schaal. En dan moest de vader van het gezin, die moest een kwastje maken van hyssop. En dan dat kwastje dopen in het bloed. En dat bloed strijken aan de deurposten van het huis. Zodat als de engel van het verderf zou komen. En hij zou het bloed zien aan de posten van de deuren. Dat hij voorbij zou trekken. Want Pascha betekent voorbijgang. Bloed, daar ging het om bij het Pascha. Bloed dat bedekt, bloed dat verzoent. En dat is nou precies waar het in de tempel om draait. Daar gaat het ook om bloed dat gestort werd bij de offers. Bloed dat geplengd werd. Bloed dat verzoenen moest, dat bedekken moest. En nou begrijp je toch waarom het zo erg is dat juist op deze plek, de enige plek op de hele wereld, op dat moment, waar verzoening met God te vinden was, dat die plek, uitgerekend die plek, tot een huis van koophandel is geworden. De plek waar een mens met God verzoend kan worden. En zie je het nou, beste jongeren, wat een voorrecht het is als je in de kerk mag zitten. De plek waar een mens met God verzoend kan worden. Daarom werd Christus verteerd door ijvervuur. Vanwege deze dienst van de verzoening. En hij ziet hier als hij tot zijn tempel komt dat het bij de voordeur al dicht slipt. Er is van alles en nog wat te koop. Koopwaar. Vrome koopwaar. Genoeg. Maar die vrije gunst, die vrije genade, die raakt uit het zicht. Daarom reinigt Christus de tempel en jaagt hij eruit. Alles wat ervoor in de plaats komt, alles wat het zicht daarop wegneemt. De ijver voor uw huis, dat is de ijver voor de dienst van de verzoening. Die heeft Christus verslonden, verteerd. Misschien zit er hier wel iemand in de kerk, een jongere of misschien ook wel een oudere. Die zich afvraagt of het nou in de kerk niet wat leuker kan. Of het nou niet zo kunnen doen in de kerk dat er wat meer te beleven is, wat meer te zien, wat meer te horen. Het kan zomaar een vraag zijn. Iets wat je ook wel aanlokkelijk lijkt. Nou, je kunt het hier zien in Johannes 2. Je kunt het in de hele schrift zien. Welke weg de Heere wijst. Kijk maar in de tempel. Eén ding mag daar centraal staan. Bloed. En dan onder het nieuwe verbond is het niet anders. Luister maar naar de apostel Paulus die als het ware samenvat wat er nou centraal moet staan. En dan zegt hij, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Ooit, ook in het Nieuwe Testament, ook onder het Nieuwe Verbond, mag er maar één ding centraal staan. Dat is Jezus Christus en die gekruisigd, omdat er bij hem verzoening te vinden is. En nou zeg ik het nog een keer. Zie je het nou wat een voorrecht het is als je hier mag zitten onder een geopende kanselbijbel. De dienst van de verzoening. Johannes Calvijn die zegt het prachtig. Onder de prediking van het woord, onder de prediking van het evangelie, drupt als het ware het bloed van de Heer Jezus Christus van de kansel. Wordt dat verzoenende bloed uitgedeeld. En nou snap je het. Waarom de erediensten voor de Here zo eenvoudig gericht zijn op het woord alleen. Opdat de geest met dat woord werken gaat. Opdat de geest met het bloed van de Heer Jezus Christus langs de harten gaat. Daarom moet alles wat daarvoor in de weg staat, moet uit de eredienst wegblijven. Alle poespas eromheen. Mag het zicht op dat bloed nooit belemmeren. En daarom moeten we ook, als het ware bij de voorbereiding op de dienst thuis, en ook bij het stilgebed, dit maar vragen aan de Heer. Of hij alle marktkooplui en alle kraampjes uit ons hoofd en ons hart wil wegjagen. Zodat we ons hele verstand en onze oren en ons hart richten op dit één. En bidden of de geest met dit bloed de gemeente door wil gaan. En ook aan u, aan jouw hart, dat bloed van de verzoening wil strijken. Zoals dat aan de deurposten bij de Israëlieten gebeurt. Daarmee komen we aan de tweede gedachte. Teken van de tempel als teken van Christus werk. Dat is als tweede tempelwijding. Want als er dan iets zichtbaar geworden is van wat Christus kwam doen, als het ware de weg van het bloed openleggen. Als hij dat dan laat zien, dan komt daar tegenstand. Want het lijkt erop dat als Christus die marktkooplui en die beesten wegjaagt, dat er niemand is die als het ware een vinger naar hem heeft durven uitsteken. Maar dan komen ze, de Joden. Misschien ook wel de tempelpolitie. En ze gaan de Heer Jezus ter verantwoording roepen. Wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Dat wil kort gezegd dit zeggen. Ze vragen aan de Heer Jezus, waar haalt u de autoriteit vandaan? Wie denkt u wel niet dat u bent, dat u hier met dit gezag mag handelen? En ze vragen dan speciaal, wat teken doet u? Waar kunnen we het aan zien, welke autoriteit u heeft? Alsof dat uitdrijven van deze marktkooplui nog geen teken is. Maar ziet u, hier gaat Christus als het ware nog een extra mijl met deze mensen mee. Hij gaat ook deze Joden ter wille zijn, waarvan die weet dat ook zij hem aan het kruis zullen nagelen. Want, zegt vers 25, Jezus wist wat in de mens was. Hij wist wat er op de bodem van de harten van deze Joden leefde. En dat is precies hetzelfde als bij mij, bij u en bij jou. Dat is verzet tegen God. En dat verzet dat schuilt en dat sluimert in de donkere hoeken van ons hart. Je komt het zomaar niet tegen. En daarom denken we ook gemakkelijk dat het in ieder geval bij ons nogal meevalt. Maar zo laten de evangelie het zien wanneer Christus stap voor stap openbaar maakt, duidelijk maakt wat zijn werk is. Des te meer dat openbaar komt, des te meer gaat het in die harten zich ook roeren. En komt die opstand uit de schuilhoeken tevoorschijn. Dat verzet komt meer en meer openbaar. En de Heer Jezus weet het van hen. Wat er leeft in hun harten. En hij weet het. Ook van ons. Daarom geeft de Heer Jezus een antwoord aan deze mensen dat ze meteen op de proef stelt. Dat is een antwoord die als het ware uitlokt om kleur te bekennen. Die uitlokt om dat schuilende hart waarvan alles in spookt. Uitlokt om ermee voor de dag te komen, zodat wie zich verhardt tegen God, dat hij zijn hart verder toesluit. Of dat je Christus te voet zult vallen en zult vragen aan hem wat bedoelt. Want het antwoord wat de Heer Jezus geeft, dat zou je kunnen typeren als een raadselspreuk. Dat waren de Joden wel gewend onder elkaar. Dat is een manier van zeggen, ja, als je daar letterlijk naar luistert, dan is het absurd. En de bedoeling is dat je daarachter gaat luisteren. Wat zou de Heer Jezus daar nou mee bedoelen? Nou, wat zegt de Heer Jezus? Breek deze tempel af. En in 3 dagen zal ik dezelfde weer oprichten. En inderdaad, als je dat nou letterlijk neemt voor de Joden, daar klinkt dat als waanzin in de oren. Als jullie ervoor zorgen dat die tempel in puin ligt, dan zal ik hem in 3 dagen weer oprichten. Absurd. 46 jaar aan gewerkt. Met alle kracht in van de Joden hebben ze zich erop toegelegd om die tempel weer op te bouwen. En zou de Heer Jezus dat dan in zijn eentje in 3 dagen kunnen? Onmogelijk. Maar dat is niet wat de Heer Jezus bedoelt. Breek deze tempel. Ja, dat is het laatste wat deze Joden zullen doen. Ze zullen de laatste zijn die werkelijk met hun handen aan de stenen van de tempel zullen komen om die af te breken. Ze hebben er alles voor over gehad om die tempel weer opgebouwd te krijgen. Al zul je de laatste zijn die een steen van de Ebenezerkerk zal afbreken. Je weet het misschien nog wel hoe stuk voor stuk de kerk is uitgebreid. Je zult de laatste wel zijn die er een steen van zult afbreken. En toch zegt Christus tegen deze Joden: al zul je al die stenen op elkaar laten staan, je zult hetzelfde doen. Maar erger nog. Nog in een veel diepere zin dan ze zich kunnen voorstellen. Want dit zeide hij van de tempel zijns lichaams. Tempel van zijn lichaam. Dat is het onverklaarbare geheim waar iedereen zijn tanden op zal stuk bijten. Als Christus het zelf niet komt verklaren. Dat wil zeggen, dat lichaam van de Heer Jezus Christus, dat is de tempel. Dat is dé tempel. Nog werkelijker is het lichaam van Christus de tempel dan dat grote gebouw van hout en steen. Nou, hoe kan dat? Dat kan alleen als je bedenkt wat die tempel nou wil zeggen. Tempel is de manier waarop de Heer onder zijn volk wilde wonen. Nou, zoals God in de tempel onder zijn volk wilde wonen. Zoals hij daar in het midden van zijn volk wilde zijn. Dat was breekbaar. Die tempel kon verwoest worden. Het is 2 keer gebeurd. En hij staat er niet meer. En de heerlijkheid des Heren kon zich terugtrekken uit die tempel. Zodat de dienst doorging. Maar er geen God meer was. Nou, meer nog dan de tempel is Christus de manier waarop God onder zijn volk wilde wonen. Waar hij nooit uit weg zou trekken. Want, zegt de apostel Paulus, in hem, in zijn lichaam, woont de volheid van de Godheid lichamelijk. Dat wil zeggen, nergens woont God meer dan in de mens Jezus Christus. Ja, hij is Immanuel, God met ons, waarlijk mens en waarlijk God. En Johannes zegt aan het begin van zijn evangelie, het woord is vlees geworden. Zozeer dat het onder ons heeft gewoond. Letterlijk zegt hij, het heeft onder ons getabernakeld. Zoals de tabernakel onder het volk van God was om woning te maken. Zo was Christus nog veel meer. De manier waarop God woning wilde maken onder zijn volk. En nou zie je het. Als Christus daar staat op het tempelplein, dan staat niet alleen maar dat tempelgebouw, maar alle facetten van de tempeldienst staan als het ware in lijnen te wijzen naar de Heer Jezus Christus. Deze is het van wie het offer spreekt. Deze is het van wie de tempel spreekt. Deze is het van wie de ark van het verbond spreekt. De kandelaar en wat al meer. De ijver voor uw huis. Dat is de ijver van Christus. Het wonen onder zijn volk. En dan wordt het scherp. Breek gij deze tempel af. En ik zal hem in 3 dagen weer oprichten. Gij breekt. Ik richt op. Ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Want ik wijd zo de ware tempel van mijn lichaam aan de dienst van de Heer. Ja, al zou je de laatste zijn die een steen van de tempel weg zal nemen. Je zult mij, naar wie de tempel staat te wijzen, afbreken, te grond richten. En dat is ontdekkend. Want daar waar Christus dichtbij komt, zie je de harten openbaar komen. Breek gij. Want wat je gedaan hebt met de tempel, met die markt in de voorhof, wat je gedaan hebt met de offerdienst, dat is de dienst aan God afbreken, slopen. Het bewijs volgt dat de tempel van zijn lichaam gebroken zou worden. En zo gaat tekstvers nog verder open. Want nou klinkt het iets anders. De ijver voor uw huis heeft mij verslonden, heeft mij verteerd. Letterlijk opgegeten, zodat er niets meer van over is. Want deze tempel van zijn lichaam, de werkelijke God met ons, Immanuel. Deze tempel wordt afgebroken. Wordt verteerd. Ja, verteerd. Hoe? Breek gij. Hij is door de handen van deze Joden gevangen genomen. En voor Caiaphas gesteld. En dan klinkt het opnieuw uit de mond van valse getuigen. Verbasterd en verdraaid. Had hij niet gezegd dat hij de tempel zou afbreken en hem in 3 dagen weer op zou bouwen? Nee, zij zouden breken. Ze roepen het. Kruis hem, breek hem tot de grond toe af. En hij is gekruisigd. En mensenhanden nagelen het lichaam van Christus, de tempel van God, aan het kruis. God met ons, wij tegen God. Maar opdat Christus woord zou houden. En ook dat tweede deel van deze raadselspreuk waar zou maken. Is er meer gebeurd dan alleen wat mensenhanden hebben gedaan. Want hij zou het waar maken. Ik zal hem in 3 dagen weer oprichten. Pascha. De offerdienst. Als Christus lichaam verbroken wordt. Stroomt het bloed eruit. Als de nagels zijn lichaam. Aan het kruis nagelen, stroomt het bloed. Pascha, de offerdienst. Bloed dat moest vloeien voor de verzoening. Daarom is het wel waar, breek gij, jullie breken. Maar terwijl jullie breken, bouw ik. Terwijl jullie breken, stort ik mijn bloed. Bloed als het bloed van het paaslam. Bloed als het bloed dat vloeide bij de offerdienst. Hier is de vervulling van het Pascha en van die offerdienst. Hier is de vervulling van de hele tempel. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Zoals het paaslam volkomen opgegeten moest worden. En als het het niet opkregen, moest het volkomen verteerd verbrand worden. Zo is Christus volkomen verteerd. En zoals het schuldoffer in de vlammen op moest gaan, is Christus in de vlammen van Gods gericht gekomen en verteerd. Zo is hij door het oordeel van God heen gegaan. Waarom? Zodat de grootste van alle zondaren, zelfs de grootste van alle brekers en slopers, hier nog kan schuilen achter deze Christus. En een volkomen verzoening kan ontvangen voor alle zonden. Maar ik heb zo lang, ik heb zo zwaar gezondigd. Ik ben 63, je bent 15. Waar is tussenin? En mijn leven is voor de Heer niets anders dan zonde. Ik heb niets anders gedaan dan God zijn eer ontnemen in mijn leven. Ik heb geijverd voor van alles en nog wat. Maar nooit was daar de Heer bij. Christus heeft vanuit de eeuwigheid al geijverd. En is eenmaal afgebroken en verteerd door dat ijvervuur. En daarom is bij Christus 3 dagen genoeg die ingeleid worden met die heerlijke woorden. Het is volbracht, want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. In 3 dagen heeft hij zijn lichaam als het ware weer opgebouwd. Dat wil zeggen, hij heeft in het graf gelegen en hij is afgebroken door al die zonden. Maar hij heeft in dat graf die zonden meegenomen om ze er nooit meer uit terug te laten komen. Dat breekwerk, die opstand die hem het leven kostte. En hij is opgewekt uit de dood en opgestaan. En hij maakt het waar tot op de dag van vandaag dat hij ijvert, dat er een vuur in hem laait. Om zondaren te zaligen. Daarom staat hij ook vandaag als de hemelse hoge priester voor het aangezicht van zijn vader. Pleitend, wijzend op het bloed. En daarom heeft hij ook uit handen van de vader de Heilige Geest ontvangen. Om die geest met zijn bloed over de wereld rond te laten gaan. Die het strijkt aan de deurposten van ons hart. Die geest, die werkt in 2 andere tempels. Tempel van het hart. Die tempel heet van de Heilige Geest. Om de ware dienst aan God in het leven gestalte te geven. En hij werkt ook in die grotere tempel. De tempel van de Heilige God, zo noemt de apostel Petrus de gemeente. Zo werkt de geest met dit bloed van Christus ook hier, op deze plek. Ziet u, dat is tempelwijding. Dat Christus zijn hele leven gegeven heeft. Om toe te wijden aan de eer van zijn vader. Zelfs zo, dat zijn ijver in de plek komt van de ijver van, zijn kind, van Gods kinderen. En dat, zijn ijver, dat de ijver hem verteerd heeft. Zodat de schuld van, zijn, van Gods kinderen is weggenomen. Zo heeft hij zijn hele leven, elk ogenblik, elk moment gewijd aan dit ene. De eer van God de Vader en de zaligheid van zondaren. En als er nu iemand zit te denken. Is dan al mijn werk. Is dat nou allemaal breekwerk? Kan ik dan in mijn leven niets doen tot eer van God? Zonder mij kunt gij niets doen. Zonder te schuilen achter het bloed van deze Christus kunt u niets doen. Sterker nog, is alles wat we doen breekwerk. Ook al het kerkenwerk wat we doen voor de Heer. Maar wie nou schuilt achter de Heer Jezus Christus? Wie nou dat bloed heeft leren nodig krijgen? Die wordt door zijn geest vernieuwd naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen dat de geest als het ware de afdruk van de Heer Jezus Christus hoe langer en meer in het leven laat zien. Nou, hoe kun je dat zien dan? In het licht van deze tekst kun je het heel eenvoudig vragen. Is er nou in uw hart en jouw hart en je leven iets te zien van ijver voor Gods huis, liefde tot God en de dienst aan hem. Is er liefde tot deze Heer Jezus, tot dit bloed, tot deze lijdende, tot deze gekruisigde Christus? Daarom dringt de vraag. Als u hier vanmiddag en vanavond deze Christus heeft gezien, die de weg van het bloed vrij wil maken. Ja, die weg van het bloed wil gaan. Door de tempel heen, als het ware. Tot op Golgotha toe. Wat werkt het uit? Als we in de geschiedenis kijken. zien we die Joden die Christus ter verantwoording roepen. En hem ontmoeten met ongeloof. Joodse tempelleiders, die wel die tempel van steen en van hout wilden, wel de offerdienst in stand wilden houden, wel het geld wilden inzamelen. Maar geen bloed. Geen ik voor u. Ik voor mezelf. Er is nog een andere groep. Mensen van wie gezegd wordt dat ze geloven vanwege de tekenen die de Heer Jezus doet. Een geloof dat wel een teken wil. Een geloof dat wel beleving wil. Wel emotie. Een geloof dat wel in verwondering wil kijken naar hoe allerlei dingen gebeuren. Wel reuring. Of wat ook maar. Maar geen bloed. Weet wel dat buiten dit bloed van Christus God een verterend vuur is. Dan is er nog iets. En daar gaat het om. Want naast dit ongeloof, bikkelhard, naast dat teken- of wondergeloof, wat oppervlakkig blijft, is er nog wat te vinden in vers 22. Je zou het kunnen noemen schriftgeloof. Er staat van de discipelen dat ze de schrift geloofden en het woord dat de Heer Jezus gesproken had. Kijk, daar gaat het nou om. Dat we leren schuilen bij de Heer Jezus Christus en hem als het ware in het geloof omhelzen. Daarom dringt deze vraag. Met u ben jij al ontmaskerd door dit evangelie. Als iemand die liever slentert en wat sukkelt langs de kraampjes en de kooplui en de koopwaar van deze wereld. Goddeloze kraampjes, vrome kraampjes. Iemand die van nature een breker is van Gods werk en een rover van Gods eer. En toch, ondanks dat, of ik moet zeggen, juist daarom, klem je vast aan dit woord van de Heer, aan de schrift. En je legt je hand erop, op dit woord, op deze rol des boeks, omdat er in dit woord gesproken wordt van één die gezegd heeft, ik kom om uw wil te doen. Omdat je het geleerd hebt dat brandoffers of offers voor de schuld en ook alle tranen die je kunt plengen, wat ook maar, niet kunnen verzoenen voor de schuld. Nooit zullen voldoen aan Gods eis of eer. Maar dat Christus nou zegt in dit woord en het bladzijde na bladzijde waarmaakt, dat hij komt in het gewaad van zijn woord. Zie, ik kom om uw wil te doen. Mijn hart en ijver brandt, mijn liefde en ijver brandt. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd tot op Golgotha toe. Daarom is er hier in de tempel, op weg naar het kruis, te vinden een Christus die eerovers, die brekers, die slopers, die goddelozen nodigt en de weg wijst, omdat er een verse en levende weg is geopend tot de troon van de genade door het bloed van dit lam. Zodat zo iemand kan komen tot die plek waar geen tempel meer is. Waar de Heer, de Almachtige, haar tempel is. En het lam. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heer, aan het einde van deze dienst willen we uw naam hartmoedig dankzeggen. Dat uw Zoon gezonden heeft om deze kruisgang te gaan. Brandend van liefde als hij was. Brandend van ijver voor de eer en de dienst aan u. Brandend van liefde om zelfs verteerd te worden onder het oordeel op Golgotha. Zondaren te zaligen. Heere, geef dan dat we deze lijdenstijd, dit bloed niet onrein zullen achten. Denken dat we voorlopig nog wel zonde kunnen. Maar geef dat door uw geest ons hart en ons leven ontmaskerd zal worden. En gaat roepen en verlegen zal worden om dit bloed. Heere, zou u het ons dan willen geven, dat we van deze lijdende borg zijn bloed aan ons hart zullen toegepast krijgen. Zodat we eenmaal daar zullen staan voor uw troon. En het mee zullen zingen tot in alle eeuwigheid. Waardig is het lam om te ontvangen alle lof, alle dank, alle eer, alle heerlijkheid en alle kracht. Want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Heere, geef dan dat niemand van ons daar zal ontbreken. Geef dat niemand van ons er eens ten volle mee zal kennis moeten maken. Wat het is dat onze God een verterend vuur is. Heere, trek ze nog, zodat ze schuiling zullen vinden achter de ijver van de Heer Jezus Christus die verteerd is. Heere, wij willen u ook in het bijzonder bidden voor de ambtsdragers van deze gemeente. Voor hen die midden in hun ambtswerk zijn. Geef dat ze steeds mogen wegschuilen. Achter de ijver van Christus. Achter zijn bloed. Zodat al ons broddelwerk zo onvolmaakt. Soms zelfs schadelijk. Gewassen en gereinigd mag worden. Door dat bloed. Geef ook dat zij, die het einde van de periode zien naderen, misschien daarvan wel terugdenken en denken, wat zal de vrucht zijn? Waar heb ik het naar gemaakt? Dat ook zij schuilen mogen achter dit bloed. Geef ook hen die je voorstaan, misschien voor het eerst, misschien opnieuw, dat ze het van dit bloed en deze gekruisigd alleen zullen verwachten. En dat ze niets anders hoeven te doen dan te wijzen op deze lijdende, deze gekruisigde Christus en zijn bloed alleen. Heere, wil dat de ouderlingen de diakenen geven. Laat het ook het werk van onze beide predikanten mogen doortrekken. Ja, wil overal waar uw woord verkondigd wordt, overal waar u uw kerk bouwt, dit het centrum laten zijn. Zodat er zondaren dit bloed zullen vinden. En dat ook in levens de afdruk van Christus komt en er een hartelijke liefde tot God en zijn dienst komt. Nu en tot in eeuwigheid. Heere, wij danken u ook dat u de kleine Ezra Hoekstra uit het ziekenhuis heeft teruggebracht. Dat het voorlopig goed mag zijn. Wil hem en alle die om hem heen staan ook verder nabij zijn. En geef dat ze mogen zien. Deze hemelse ambtsdrager, deze Christus, de middelaar van het verbond. Heilig zo het woord aan onze harten. Bedek alles wat niet naar uw wil en uw woord was. En breng ons zo ook onder de bescherming van dit bloed de week door. Wat er ons ook te wachten staat. Wat onze aandacht ook vraagt. Geef dat we onder Christus heiligende nabijheid mogen leven. Tot eer van u alleen. Wij vragen het u om Christus willen alleen. Amen. Psalm 26 vers 8 is onze slotzang. Wij bidden tot slot om de zegen van de Heer. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.